is Flevoland met het regionieuws.
Bij de Yunus Emre Moskee in Emmeloord is gisteren een tas met daarin versnipperde Korans gevonden. In het pakketje zaten ook teksten als stop islamisering, geen moskee in onze straat en geen jihad in Nederland. Afgelopen vrijdag lag er een dode vogel voor de hoofdingang van de moskee en vorige week is de imam telefonisch bedreigd. Er werd gezegd: we gaan jullie vermorzelen en de moskee slopen. Voorzitter Aslan van de moskee heeft aangifte gedaan bij de politie. Hij heeft geen idee wie er achter de bedreigingen zit.
Ik weet niet of het iemand is van de straat, maar wij gaan daar niet van uit. Want tot op heden hebben wij geen enkel probleem gehad met de buren of immers met iemand uit Emmeloord.
De zorg voor en rechten van gedetineerden staan steeds meer onder druk. Ook in de gevangenis in Lelystad, dat zegt de belangenorganisatie van gedetineerden Bonjo. Die stelt dat steeds meer gevangenissen in de problemen komen door personeelstekorten. De directeur van Bonjo over de rechten van gevangenen.
We weten zeker dat die rechten worden geschonden, omdat we krijgen daar meldingen van. En vaak wordt er dan geroepen overmacht. En we begrijpen dat in dit geval ook overmacht is, in de zin van als je gewoon geen personeel of middelen hebt. Maar dat betekent niet dat je die verantwoordelijkheid niet meer hebt.
De directie van de gevangenis in Lelystad bestrijdt dat de zorg en de rechten van de gevangenen onder druk staan. Dit is plaatsvervangend vestigingsdirecteur Marie-Louise van Maarseveen.
Nou, we hebben een aantal dingen die eigenlijk de penitentiaire beginselenwet voorschrijft. Dat zijn bijvoorbeeld het aantal ook activiteiten moeten worden geboden. Rechten en plichten. En daar voldoen we aan.
Bij een autoschadeherstelbedrijf aan de Markerkant in Almere Stad is in de nacht van zaterdag op zondag een explosie geweest. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Meerdere ruiten van het bedrijf zijn gesprongen en in de deur van het pand zit een groot gat. Boeren, de provincie, het waterschap en andere organisaties gaan met elkaar onderzoek doen naar bodemdaling in Flevoland. Door die bodemdaling komt het grondwater dichter bij de oppervlakte, waardoor gewassen verrotten. 50 tot 60 boeren hebben hier last van. Ze konden het met de provincie en met het waterschap nooit eens worden over een oplossing. Maar volgens Peter Bijvank van de provincie blijft dat lastig.
Nou ja, een echte oplossing om die bodemdaling tegen te gaan is er eigenlijk niet. Dat is gewoon toch wel een natuurlijk proces. Dat kun je wel enigszins afremmen. Maar dat is toch wel een proces wat van nature plaatsvindt. Het is nu de vraag, wat kun je doen om hier te blijven boeren?
Goedemorgen. Flevoland is wakker.
Goedemorgen. Ja, wij zijn ook wakker. Astrid en Jolien op de
Zeker.
Goedemorgen. Op 10 november. Bij de Yunus Emre Moskee in Emmeloord is gisteren een tas met een verscheurde Koran gevonden. De voorzitter heeft aangifte gedaan bij de politie.
Ja, en verder in het nieuws hebben we het over de penitentiaire inrichting in Lelystad. Daar komen door personeelstekort en ook het grote aantal gedetineerden rechten van gevangenen steeds meer in de knel.
Bij de Yunus Emre Moskee in Emmeloord is gisteren een tas met daarin verscheurde Korans gevonden. En in het pakketje zaten ook teksten zoals stop islamisering en geen moskee in onze straat.
Ja, het is niet het eerste incident, want afgelopen vrijdag lag er een dode vogel voor de hoofdingang van de moskee. En vorige week is de imam telefonisch bedreigd. Er werd gezegd: we gaan jullie vermorzelen en de moskee slopen. De voorzitter van de moskee, Aslan, heeft aangifte gedaan bij de politie. En we hebben de voorzitter nu aan de telefoon. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, die tas met versnipperde Korans, die is dus vlakbij de moskee gevonden.
Ja, ook bij de hoofdingang hebben ze hem gelegd.
Ja, en die nare teksten in dat pakketje, om het zacht uit te drukken. Wat stond er nou precies op?
Nou, er stond: wij willen geen jihad, geen moslims en geen moskeeën. Dat soort dingen.
Mm-hmm. Ja, ja. En ik zei het al, niet het eerste dus. Afgelopen vrijdag een dode vogel voor de moskee. De imam die telefonisch is bedreigd. Ja, heeft u enig idee wie hierachter kan zitten?
Nou, de politie doet onderzoek natuurlijk. Wij hebben zelf geen idee wie dat gedaan heeft.
Nee, want u heeft verder goed contact met de buren, met andere mensen?
Nou, wij zijn een moskee. Wij staan voor vrede, respect en samenleven. Hè? Die boodschap hebben wij altijd kunnen presenteren. Mm-hmm. En de contacten met de buren was gewoon tot op heden, ja, vanaf ja, nu ook natuurlijk hartstikke goed.
Ja, want wat een van de teksten is, ook geen moskee in onze straat.
Ik weet niet of het iemand is van de straat, maar wij gaan daar niet van uit. Want tot op heden hebben wij geen enkel probleem gehad met de buren of immers met iemand uit Emmeloord.
Hoe is het met de mensen die de moskee bezoeken? Zijn die bezorgd?
Nou, de mensen die maken zich natuurlijk zorgen. En die vinden het ook jammer dat het op deze manier is gegaan. Want de gemeenschap is natuurlijk geschrokken en verdrietig. Tegelijkertijd proberen we ook kalm te blijven en niet te reageren met boosheid. Wij willen dat dit op een waardige manier wordt afgehandeld. In samenwerking met de autoriteiten.
Maar een dode vogel voor de deur, een pakketje. Voelen jullie je wel veilig?
Nou ja, wij zien dit als een poging om te provoceren en verdeeldheid te zaaien. Maar onze reactie is juist het tegenovergestelde. We blijven ons inzetten voor rust, verbinding en wederzijds respect.
Ja, maar nou ja, we noemen ook alleen uw voornaam. Dat heeft ook weer te maken met veiligheid, hè?
Ja, inderdaad. Veiligheid is natuurlijk van belang. Maar ja, er is ook een lopend onderzoek. Dat willen wij ook niet ondermijnen.
Nee.
Om te veel informatie te delen met iedereen die erom vraagt. Vandaar.
Ja. Juist, want er is aangifte gedaan. Hè?
Inderdaad.
En u heeft de politie ook gevraagd om extra te surveilleren. Nou, de moskee zelf neemt extra veiligheidsmaatregelen. Ander punt is dat de activiteiten voor kinderen en jongeren in de moskee voorlopig zijn stilgelegd. Waarom is dat?
Nou, ja, totdat we meer weten, totdat er meer duidelijk is. Hè? Er is een lopend onderzoek. En tot die tijd willen wij even in rust afwachten wat de resultaten daarvan zijn.
Ja, en u wilt natuurlijk ook 100% zeker ervan zijn, voor zover mogelijk, maar dat zoveel mogelijk kunnen garanderen dat de vrouwen en de kinderen die er overdag komen veilig zijn.
Ja, natuurlijk, dat willen we garanderen. En uiteraard, omdat de incidenten zo vlak achter elkaar hebben plaatsgevonden, weten wij niet of er nog... Ja, het wordt ook steeds erger. Dus we moeten onze maatregelen nemen. En onze kinderen en vrouwen of niemand die geen enkele moskeeganger in gevaar brengen.
Maar de deur gaat niet op slot?
Nou, de imam die blijft zijn gebeden verrichten. De gelovigen die komen gewoon naar de moskee.
Ja.
Als ik dat ook ga doen nadat ik klaar ben met mijn werk.
Ja, ja. Want u stapt straks op de trein naar uw werk. Dank voor deze toelichting. En
ook bedankt.
Houd veilig natuurlijk.
Nou, we gaan ons best doen.
Oké.
En we vertrouwen erin dat de autoriteiten de nodige stappen gaan nemen.
Ja, goed. Maar het is natuurlijk wel heel verdrietig, hè, dat het allemaal gebeurt zo.
We vinden het niet fijn. Maar ja, aan de andere kant gaan wij ervan uit dat onze samenwerking en wederzijds respect versterkt wordt in Emmeloord.
Oké.
Dit soort incidenten.
Door personeelstekort en het grote aantal gedetineerden komen de rechten van en de zorg aan gevangenen steeds meer in de knel. En dat speelt ook in de penitentiaire inrichting Lelystad. Dat stelt de Belangenorganisatie voor Gedetineerden, Bonjo. Die krijgen steeds meer klachten.
Ja, de directie zegt dat de rechten worden nageleefd. Al erkent de directie wel dat de situatie in de gevangenis lastig is. Verslaggever Richard Schuurman nam een kijkje binnen de muren van de PI Lelystad.
De penitentiaire inrichting Lelystad, in de volksmond de gevangenis, lijkt tijdens de lunchpauze uitgestorven. Maar achter bijna elke celdeur zit een gedetineerde. Plaatsvervangend vestigingsdirecteur Marie-Louise van Maarseveen.
Ja, het is volle bak in onze PI. Het is volle bak omdat we net ook als alle gevangenissen in Nederland vol zitten. 650 gedetineerden. En we zitten bijna elke dag helemaal vol. Maar het is ook volle bak, omdat we helaas ook, zoals in vele sectoren, te maken hebben met personeelskrapte. We hebben 520 FTE-bezetting, maar ook 50 personen die we inhuren extra en ruim 40 vacatures.
Door het tekort aan penitentiaire inrichtingwerkers en vooral beveiligingspersoneel krijgen gedetineerden al enkele jaren geen avondprogramma meer. Dat leidt tot meer klachten. Vorig jaar liep het aantal klachten in de PI op tot totaal 643. Daarvan gingen er 154 over de activiteiten, zoals het avondprogramma dat al een paar jaar niet meer bestaat.
Als we doortrekken naar 2025 zien we een lichte stijging. Ook weer een aantal klachten wat omhoog gaat. Maar als we dat relateren aan het aantal gedetineerden en de dagen dat ze hier zitten en dat ze hier 24/7 zijn, ja, is het weer relatief. Want er zijn maar een aantal klachten per dag. En dan moeten we ook kijken dat binnen de gedetineerden die klagen, is het ook een klein aantal percentage gedetineerden dat heel veel klaagt. Dat noemen we helaas de notoire klagers.
Vorig jaar werd er 115 keer geklaagd over de medische zorg. Gedetineerden zouden te lang moeten wachten op een dokter of psychologische hulp. Maar volgens de plaatsvervangende directeur is de medische zorg in Lelystad goed geregeld. Toch blijkt uit al die klachten een patroon, zegt de Bondjo. Volgens de Belangenorganisatie voor Gedetineerden worden steeds vaker de wettelijk vastgelegde rechten van gedetineerden geschonden, zegt directeur Bedel Bayrak.
We weten zeker dat die rechten worden geschonden, omdat we krijgen daar meldingen van. Er zijn ook beklagzaken waar gedetineerden bijvoorbeeld commissie van toezicht daarvoor beklag doen. Ze worden dan ook wel eens in gelijkgesteld, maar dan verandert er niet per se iets. Wordt er dan geroepen overmacht. En we begrijpen dat in dit geval ook overmacht is. In de zin van als je gewoon geen personeel of middelen hebt. Maar dat betekent niet dat je die verantwoordelijkheid niet meer hebt.
Nou, we hebben een aantal dingen die eigenlijk de penitentiaire beginselenwet voorschrijft. Dat zijn er bijvoorbeeld het aantal ook activiteiten moeten worden geboden. Rechten en plichten. En daar voldoen we aan.
Door het snijden in de activiteitenprogramma's wordt de grens bereikt voor een goede terugkeer van gedetineerden in de maatschappij. Zo erkende in september demissionair staatssecretaris Arno Rutte in een Kamerdebat.
Versoberen, af en toe kan dat. En dat kan soms natuurlijk wat ruimte opleveren. Maar het is niet een knop waar je onbeperkt aan kunt draaien zonder maatschappelijke schade.
De Bondjo is het met de staatssecretaris eens dat activiteiten essentieel zijn voor een goede reïntegratie, zegt Bedel Bayrak.
Als je Nederland veilig wilt houden, zou ik zeggen, dan moet je ook investeren in goede gevangenissen en voldoende ook investeren in reïntegratie en voorkomen van recidieven.
Het zorgprogramma is niet alleen maar een spelletje kaarten doen of sporten 's avonds. Dat gaat echt om hoe breng je mensen terug in de maatschappij.
Zeker. Het is socialisatie ook van gedetineerden. Maar ook, je kunt je ook voorstellen dat op het moment dat je 23 uur op cel zit of 22 uur en in plaats van dagbesteding, waar je werkt of waar je nieuwe dingen leert, dat draagt ook niet bij aan resocialisatie.
Die grens is hier niet bereikt. We kunnen nog steeds echt goed bouwen aan reïntegratie. Maar het is soms wel kunst en vliegwerk. Dus bijvoorbeeld ook case managers, dat zijn de collega's die werken aan het bekijken van vrijheden, verloven, reïntegratie. Die maken ook een plan met elke gedetineerde. Die hebben een volle caseload. En een hele volle caseload zijn echt 20 gedetineerden waar je aandacht aan moet bieden. En waar je
kan niemand meer bij.
Nou, dat is gewoon volle bak.
Het gevangeniswezen en dus ook de PI Lelystad staan al enkele jaren flink onder druk en zijn volgens vakbond FNV kapot bezuinigd. Binnenkort komt er een nieuw kabinet.
Wat hoopt u dat het nieuwe kabinet gaat doen voor het gevangeniswezen?
Ik hoop toch wel een centje erbij.
Meer dan die 25 miljoen per jaar die nu vanaf, 2027 pas is toegezegd.
Nou, er is vooral op huisvesting en eigenlijk ook investering in personeel is er eigenlijk genoeg te investeren. En dat kunnen wij ook goed gebruiken.
Gaan we naar de berichten van binnen- en buitenland.
In Amsterdam is de Kristallnacht herdacht. De nacht waarin in 1938 in Duitsland duizenden Joodse winkels en synagogen werden vernield. In de synagogen stonden ze stil bij het verleden, maar ook bij het heden.
Ook nu heeft de Joodse gemeenschap weer te maken met leugens, verdachtmakingen, beschuldigingen, bedreigingen en uitsluiting.
The taboo against hatred established out of courtesy after the Holocaust has proven to be a fragile fabric. The beast is back.
Voor het eerst sprak namens de Duitse regering een Duitse minister. De oproep gisteren was: zie je dat iemand wordt aangevallen op zijn achtergrond of geloof, kijk dan niet weg, maar zeg er iets van.
In België zijn gisteravond opnieuw drones gezien, nu boven de kerncentrale in Doel. Die kerncentrale meldt dat het om 3 drones ging, maar dat er geen gevaar dreigde, zegt deze deskundige.
Het is daar een no-fly zone, dus er is duidelijk een overtreding van het vliegverbod. Maar een nucleair gevaar is er niet, hè. Onze kernreactoren kunnen inslagen van vliegtuigen aan. De oudste van een gewoon sportvliegtuigje. En de laatste die kan de inslag aan van een volwassen passagiersvliegtuig. Dus je mag er niet van uitgaan dat die drones die kernreactoren of zelfs de gebouwen zouden kunnen beschadigen.
Eerder op de avond werd het vliegverkeer op de luchthaven van Luik tot 2 keer toe stilgelegd na meldingen van drones.
En uit onderzoek blijkt dat zeker 1 op de 3 kinderen met een beperking nooit bij een speelplek komt. En als ze daar dan zijn, dan spelen ze toch vaak alleen. Om deze kinderen ook mee te laten doen, zijn er nu inclusieve speeltuinen.
Voor ons is het zo belangrijk dat kinderen in de buurt, daar waar ze zelf wonen, zelf kunnen spelen met leeftijdsgenootjes.
Jongens, heb ik nog lang niet gezien.
Nou, ik zie 5% rechts en links zie ik 0.
Sommige tegels op de grond zijn geel geverfd.
Dat is makkelijker, want de grond is grijs. En dan is het contrast beter.
Een inclusieve speelplek kan echt helpen in jouw buurt, zodat je gewoon mee kunt doen.
Omdat mensen met een beperking niet anders zijn eigenlijk dan zonder.
50 tot 60 boeren in Flevoland hebben te maken met problemen door bodemdaling. Hun gewassen rotten weg. En tot nu toe konden de landbouwsector, het waterschap en de provincie het niet eens worden over de aanpak van bodemdaling.
Maar nu gaan de partijen met elkaar onderzoek doen naar de problematiek van bodemdaling. Al zal het lastig worden om een echte oplossing te vinden. Dat zegt Peter Bijvank van de provincie.
Nou ja, een echte oplossing om die bodemdaling tegen te gaan is er eigenlijk niet. Dat is gewoon een, ja, toch wel een natuurlijk proces. Dat kun je wel enigszins afremmen. Maar ja, dat is toch wel een proces wat van nature plaatsvindt. En dat zie je ook al vanaf de drooglegging. Het is nu de vraag, wat kun je doen om hier te blijven boeren? En om hier ook in die gebieden, wat op zich natuurlijk best hoogwaardige akkerbouwgebieden zijn, met hele vruchtbare grond, om daar toch een omstandigheid te creëren waar het nog kan. En dat gaan we met elkaar onderzoeken.
Wat gaat u onderzoeken en op welke manier?
We willen nu echt ook eens in het veld kijken. En kijken wat als je iets doet, dus je gaat een grondwaterstand verlagen, of eigenlijk een polderpeil verlagen, wat dat voor effect heeft. Heeft het een positief effect op je ontwatering? Hè? Want dat wordt wel gezegd, maar is dat ook zo? Wat kun je eventueel met drainagesystemen doen? Die ook eigenlijk alles is wel gedraineerd hier in de polder, maar vaak liggen die drains niet meer op de goede hoogte of diepte. Dus kun je daar nog wat mee? Je kunt nadenken over hoe je je kavelsloten kunt onderhouden. Is dat allemaal op orde? Kunnen we daar nog iets mee doen? Nou, dus eigenlijk zijn dat allemaal waterhuishoudkundige maatregelen die we gaan onderzoeken en daar proeven gaan doen. Want dat betekent het eigenlijk. En daarbij metingen. En het bijzondere vind ik van dit onderzoek is dat we het echt helemaal samen doen. In heel veel gevallen kijk je zoiets en doe je zoiets op het moment dat een overheid met een adviesbureau om tafel zit en we verzinnen iets slims. Waardoor vaak de gebruikers in het gebied denken, ja, maar dat is nou net niet wat je moet onderzoeken. En hier willen we dat echt samen doen.
Die gezamenlijkheid is denk ik bij bodemdaling ook heel erg van belang, omdat er, weet ik ook uit eerdere bijeenkomsten over dit thema, best wel discussie bestaat over wat is nou precies de oorzaak en wat kan een oplossing zijn.
Ja, nee, dat is zeker zo. Er zijn genoeg, en ik snap dat ook, als je hier in het gebied een bedrijf hebt, dan zeg je waarom al die hele kermis van metingen en zo. We weten toch wat de oplossing is. Pomp dat water weg. Dat is vaak natuurlijk de eerste ingeving. En dan is de overheid, in dit geval de provincie in samenwerking met het waterschap, ja, die vragen zich dan af, is dat een duurzame oplossing voor de lange termijn? Want dat is toch het maatschappelijk belang dat wij weer moeten dienen. En dat botst in heel veel van deze gevallen. En misschien wel ten onrechte en kunnen we daar een oplossing in vinden. Maar dat moeten we wel gezamenlijk doen. En dat je dan wellicht tot een ander beleid kan komen, ook als provincie en waterschap, dat je zegt, nou, misschien zijn sommige dingen hier wel mogelijk. Maar dan heb je het in ieder geval op basis van gezamenlijke inzichten gekregen.
Peter Bijvank was dat. Hij is beleidsadviseur water en bodem bij de provincie Flevoland. En bij de aangekondigde onderzoeken werkt de provincie dus samen met landbouworganisatie LTO Noord, het waterschap, de gemeente Zeewolde en Noordoostpolder en het Rijksvastgoedbedrijf. En de partijen steken meer dan 2,5 miljoen euro in het project.
Wat heb je gisteravond gemist op radio of tv?
Op NPO 3 was de documentaire Ik leef mijn eigen leven te zien over Lale Gül, de schrijfster. In de documentaire vertelde ze hoe haar leven is veranderd sinds het schrijven van het boek over haar streng islamitische opvoeding. De gevolgen waren namelijk groot. Haar familie is woedend en ze krijgt nog altijd doodsbedreigingen.
Ik heb een mapje met echt honderden bedreigingen, want die heb ik ooit naar de politie moeten mailen. En dat ging van pistolen die werden vastgehouden tot aan video's waarin mensen werden onthoofd en dat mijn gezicht daarin was bewerkt. Aandachtshoer, hoop dat je binnenkort wordt doodgeschoten. Ik kreeg toen een plaatje met Doe de Pim Fortuyn en dat dan iemand bloedend op de grond ligt. Sharia voor Nederland heeft grote plannen met jou, bla bla bla.
Ja, vanwege die bedreigingen moet Gül nu ook worden beveiligd.
Je hebt verschillende niveaus. Ik zit in een best hoog niveau waarbij ik alles moet doorgeven wat ik doe de komende tijd, hoe laat ik waar ben. Er is altijd beveiliging mee. Ook met privéafspraken. In en rondom mijn huis wordt er van alles aan gedaan. Ik moet een noodknop dragen.
Poh. Ja. Heftig, hè, om zo te moeten leven.
Ja.
Ongelooflijk. Ergens in het bos of in een weiland met elkaar op de vuist gaan, dat mag niet. Maar in Den Bosch gebeurt het regelmatig. In het radioprogramma Dijkstra en Evenblij ter plekke gaat het over deze zogenaamde hoodfights. Illegale bokspartijen die online live te volgen zijn.
Welkom bij Hoodfight Den Bosch. Vandaag heel dik event. Nederland tegen België. We gaan beginnen met de eerste partij. Ik wil de eerste vechter even naar binnen roepen. Vesje!
Vesje. Nou ja, gestoord zou je hem ook kunnen noemen. Wie doet dat nou? Maar goed, vechter Vesje, echternaam Wesley, die werd daar dus aangekondigd. Bij Dijkstra en Evenblij vertelde hij waarom er zoveel mensen naar die illegale bokswedstrijden kijken.
Ik denk dat er heel veel mensen zijn die gewoon van een vechtsport houden. En ja, onder de jongens, veel jongeren, die voelen zich wel aangetrokken tot dat soort beelden en tot dat soort momenten om naar te kijken. Ik bedoel, dit soort dingen in onze wereld, waar, weet je, wat zich afspeelt. Alles wat eigenlijk om spanning en een beetje, weet je, spanning, agressie, vechtsport, dat is natuurlijk heel erg aantrekkelijk. Dus ja, onder de jongeren wordt dat veel bekeken. En ja, zelf kijk ik ook vaak naar dat soort dingen, omdat ik het leuk vind om te kijken.
Ik snap hier echt helemaal niks van.
Ik snap je ook echt
helemaal niks van. Ik vind het echt walgelijk.
Ik vind het ook,
sorry,
een beetje een rare uitleg. Want de uitleg is gewoon, het is iets wat niet mag en waar ongelukken bij kunnen gebeuren.
En daar onze wereld.
Mensen gaan daar naar kijken.
Goed. Wat nou onze wereld? Nou ja, goed. Laten we maar snel naar het volgende gaan.
Vrolijke nieuws. Boontecoureur Colin Feijer die pakte gisteren zijn eerste podiumplek in de Moto2-klasse. Hij droeg die op aan zijn familie die een moeilijke tijd achter de rug heeft. Dat vertelde hij bij Langs de Lijn.
Nou ja, aan het start van het jaar ben ik een neefje verloren. Dat ook in het racen en met een ongeluk. En vorige week heb ik nog een nichtje verloren. Ja, daarom was het voor mij ook niet anders dat ik dat kon opdragen aan mijn familie. En hun alle sterkte toewensen die ik ook maar hun kon geven.
Ja, en hij reed heel lang voorop in Portugal, deze Colin Feijer. Maar hij moest uiteindelijk WK-leider Moreira voor zich laten.
Ik ben nog steeds trots op dat we in ieder geval P2 hebben gehaald. Kijk, het is natuurlijk, we staan super dicht bij de P1. Maar het heeft voor mij geen nut om iemand aan te vallen die voor het kampioenschap aan het vechten is. Ik had het kunnen proberen natuurlijk. En ik was ook wel zeker, ik had zeker de laatste bocht. En als ik een 7 actie kon doen, dan had ik hem zeker geprobeerd. Maar ik zag geen moment voor mij om ergens eronder te drukken op een 7 manier. Daarom zijn we tweede geworden. Maar ja, ik denk dat we hartstikke trots mogen zijn over hoe de race is gegaan.
Ja, nog steeds een hele mooie plek. En dat was gisteren dus op radio en tv.